It's electric.
It's not very good. It is amazing. Yeah, it's good.
You think it's not?
Yeah. Remember the thing came around there and then she passed out the meaning of that?
Yeah.
She said,
yeah. She said, yeah. She said, yeah. She said, yeah. She said, yeah.
She said, yeah. She said, yeah. She said, yeah.
She said, yeah. She said, yeah.
Thank you. Thank you. Thank you. Goedemorgen luisteraars, welkom in deze morgendienst. Vanmorgen zal voorgaan dominee Vogel uit Zierikzee en de organist is Harry van der Velde en zijn zoon Wilco van der Velde. Vanmorgen zullen de nieuw gekozen ouderlingen en diaken bevestigd worden. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 84, vers 1 en 2 in de Nieuwe Berijming. Psalm 84, vers 1 en 2. Na persoonlijk gebed, votum en groet zingen we Psalm 84, vers 6 in de Nieuwe Berijming. Psalm 84, vers 6. Na de wet zingen we gezang 437, vers 1, 2 en 3. Gezang 437, vers 1, 2 en 3 uit het liedboek. Na het gebed zingen we van Ellie en Rickert, toen de Heer was opgestaan. Van Ellie en Rikke, toen de Heer was opgestaan, en daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. De schriftlezing is Matteüs 28, vers 16 tot 20. Matteüs 28, vers 16 tot 20. Na de schriftlezing zingen we gezang 476, vers 1, 2 en 3. Gezang 476, vers 1, 2 en 3 uit het liedboek. De tekst voor de verkondiging is: en toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. Na de verkondiging zingen we gezang 476, vers 4 en 5. Gezang 476, vers 4 en 5. Hierna wordt het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen gelezen. Er wordt afscheid genomen van de volgende ambtsbroeders: Boshoven, Poker, Slager, Kwant en Van Zoelen. Na dit afscheid zingen we Psalm 119, vers 83. Psalm 119, vers 83 uit de Oude Berijming. Hierna worden de nieuwe ambtsbroeders bevestigd. En dat zijn broeder Baai, Domburg, Mol, Slager, Vissers, Van Andel en Brouwer. Na de bevestiging zingen we Psalm 134, vers 3. Psalm 134, vers 3 uit de Oude Berijming. Hierna wordt afscheid genomen van de diaconaal medewerker mevrouw Van der Graaf en de nieuwe diaconaal medewerker wordt verwelkomd mevrouw Cornelissen van de Assem en broeder Van Valen. Hierna zingen we Psalm 133, vers 3 uit de Oude Berijming. Psalm 133, vers 3. Na dankgebed en voorbeden en inzameling van de gaven zingen we als slotlied Psalm 73, vers 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Het slotlied is Psalm 73, vers 9 en 10. Ik wens u, ook al bent u niet hier aanwezig, toch een heel gezegende dienst.
Goedemorgen, gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in onze morgendienst, waarin de nieuw gekozen ambtsbroeders bevestigd worden. Deze dienst wordt geleid door dominee Vogel, nu nog predikant te Zierikzee. Ook de middagdienst zal door hem worden geleid. Dan zal de heilige doop bediend worden aan Joas Geense. Volgende week, zondagmorgen, zal een dienst des woords worden gehouden. In de middagdienst van deze Pinksterdag zal voorgaan dominee C. van Atten uit Rijswijk. In het gezin van de familie van Leeuwen Blok is maandag 14 mei een dochter geboren. Josje Elja, roepnaam Josje. Na afloop van deze morgendienst is er gelegenheid om de bevestigde en afgetreden broeders de hand te schudden. Wij zingen nu in onze voorzang, het kan niet mooier, hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer, het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Een gezegende dienst gewenst. Thank you.
Deze morgen belijden we dat onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 84 en we zingen nu het zesde vers. Want God onze Heer, die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Psalm 84, vers 6. We willen met elkaar luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we gezang 437. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we met elkaar bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We willen u heel hartelijk danken dat we elkaar op deze zondag weer mogen zien. Dat we elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord. En dat we elkaar, maar ook als predikant en gemeente, elkaar weer mogen zien. In de hoop en de verwachting dat we over niet al te lange tijd en lange tijd aan elkaar verbonden zullen zijn. We willen u danken dat u ons ook vanmorgen weer samenbrengt. En dat u ook vanmorgen uw woord weer tot ons wil spreken. Zoiets vanzelfsprekends voor ons, maar toch zoiets heel buitengewoons. Zeker op een zondag als vandaag, als we terugdenken aan hemelvaart en volgende week aan Pinksteren, dan weten we dat het heel bijzonder is dat u, Heere Jezus, ook bij ons bent. Dat u naar de hemel bent gegaan, ver weg uit ons gezichtsveld in ieder geval. maar dat u beloofd hebt dat u heel dicht bij ons zou zijn. En Heere God, we willen u daarvoor danken. Dat dat niet alleen maar een toezegging van u is, dat u dat wel eens een keer zult doen, maar dat u beloofd hebt dat u bij ons bent. Waar twee of drie, of ook een hele gemeente, samen zijn in uw naam. Daar bent u zelf aanwezig. En dat is heel iets wonderlijks, Heere God. U, die grote God, de eeuwige God, bij ons, kleine, zondige, sterfelijke mensen. En uw woord dat klinkt, een woord ja, van een mens, maar uiteindelijk, als we goed luisteren, toch de stem van de goede herder, van u zelf. We willen u danken dat u in deze wereld waarin er van alles aan de hand is, dat u in ons eigen leven waarin ook van alles aan de hand is, dat u gewoon spreekt. Met de dingen waar wij mee bezig zijn, dat u daarin uw woord wil leggen. Dat u geen vreemde woorden wil spreken, maar onze taal. De taal van ons leven. We bidden van u, geef dat we ons daaraan mogen overgeven aan dit moment ook. En dat we zo ook uw stem zullen horen, de stem van de goede herder. Wees u zo bij ons, Heere God, als we vanmorgen uw woord openen. Het is een bijzondere zondag, een bijzondere dienst ook voor broeders die afscheid nemen uit de kerkraad en anderen die bevestigd worden. Voor nieuwe diaconale werkers en voor iemand die afscheid daarvan neemt. Het is een bijzondere zondag zo voor ons als gemeente. Geef uw zegen alstublieft en wees u bij ons. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt, in deze plaats, waar dan ook in deze wereld, zegent u uw kerk. En spreekt u zelf, komt u zelf aan het woord, Heere God. En doorbreek zo alles wat wij als mensen bedenken. Gaat uw eigen gang in deze wereld en in ons eigen leven. Daar vragen we om. En daar vragen we om als kleine mensen. Niet met rechten, maar met een beroep op uw eigen belofte. Hoort u ons daarom? Om Jezus wil. Amen. Kinderen gaan zo straks naar de zondagsschool. Maar we gaan eerst nog een lied met elkaar zingen. Toen de Heer was opgestaan, is hij weer teruggegaan naar zijn Vader in de hemel. Ik ken het lied niet. Kennen jullie het lied? Ja? Dan moet het goed komen. We gaan het zingen met elkaar. En daarna mogen jullie naar de zondagsschool. We openen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Matteüs. En we lezen het laatste gedeelte van Matteüs 28. Wat zich afspeelt zo rond de hemelvaart of vlak voor de hemelvaart. Vanmiddag zullen we daar ook naar luisteren. We lezen vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan daar straks naar luisteren. De tekst is gedeelte wat u vindt in vers 17. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. Voor de preek zingen we Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, gezang 476, vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen we vers 4 en 5 van hetzelfde gezang. Als je dat gezang dat we zo even zongen legt naast de Bijbeltekst, dan klopt er iets toch niet helemaal, hè? Die u als verrezenen aanschouwde, baden u verwonderd aan. Ja, dat waren er inderdaad. Dat deden ze inderdaad. Maar er staat in ieder geval in Matteüs 28 nog wat bij. Maar sommigen twijfelden. Staat niet in het lied, maar staat wel in de Bijbel. En we weten dat dat eigenlijk toch wel de situatie is geweest van al die discipelen. Allen die de Heer Jezus hebben meegemaakt zo na Pasen. Vrouwen, Marcus schrijft ervan, en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Er gebeurt van alles en ze weten het eigenlijk niet zo goed. Ze zijn aan het twijfelen. En als je dat zo leest, dan zou je daar ook een beetje teleurgesteld over kunnen zijn. Of je moet zeggen van, nou ja, na Pasen of na Pinkster hebben ze nooit meer getwijfeld. Toen kwam de Heilige Geest en toen was alle twijfel over. Maar dat geloof ik niet, dat dat zo was. Maar moet je je voorstellen, hè, die discipelen, die apostelen, die zoveel van de Heer Jezus hadden meegemaakt. En dat was nogal wat, die jaren dat ze met hem opgetrokken hadden. Jezus die alles gezegd had en zij die alle verhalen gehoord hadden. Ook van die vrouwen, ook van Petrus die bij het graf was. Ook van Maria Magdalena die bij het graf was. Ook van die Emmausgangers. En dan komen ze bij Jezus op die berg in Galilea. Daar zullen we het vanmiddag meer over hebben. En wat gebeurt er dan? Ja, ze liggen allemaal plat op de grond. Ze aanbidden hem allemaal. En ja, dat moet je je zo voorstellen. Dat ze niet netjes in de kerkbank bleven zitten, maar dat ze plat op de grond gingen. Maar er staat erbij, en sommigen twijfelden. En ze zullen ook plat op de grond gelegen hebben. Er gingen niet een paar van die 11 daar staan zo van, ja, wat gebeurt ons nou? Ze zullen allemaal daar gelegen hebben. In aanbidding, maar er zat nog wat anders bij. In ieder geval bij sommigen. Maar dat valt eigenlijk wel tegen. Hè? Ze ontmoeten Jezus nota bene. Een beetje vreemd. Je denkt van dat is iets van voor Pasen. Hebben ze dan helemaal niks geleerd? Zijn dat nou apostelen? Ze aanbidden. Sommigen twijfelen. Nu zouden we heel wat kunnen zeggen over apostelen. Maar we kunnen ook natuurlijk heel wat zeggen over onszelf. De meeste mensen uit deze gemeente die zitten hun hele leven al in een kerk. En die gaan wat langer met de Heere God om dan wellicht die discipelen. Hoe oud zullen de discipelen geweest zijn? Dat weten we niet. Misschien ook allemaal rond een jaar of 30. Nou, als je 70 bent of 80 bent of 90 bent, dan ga je in ieder geval al veel langer met de Heere God om. En dan kun je wel wat zeggen over die apostelen en discipelen, dat ze het niet goed doen, maar hoe zit je nou zelf in elkaar? Weet je zelf altijd zo goed? Bent u nu die kerkmens of die christen, waarvan mensen kunnen zeggen van, nou, die staat ervoor en die gaat ervoor en die leeft eruit. Of moet je zeggen van, apostel, ik begrijp je eigenlijk wel. Kijk ook even naar de ambtsdragers die afscheid nemen. Ja, een aantal mensen die 4 jaar gediend hebben. En anderen over de Heere God verteld hebben. Voorgegaan zijn in het gebed op huisbezoek. Aanbeden hebben. Maar soms toch ook niet eens een keer dat twijfel je besprongen heeft. Met andere woorden, we kunnen wel wat zeggen over die apostelen, over die discipelen. Maar we kijken maar wat naar elkaar. Als je dit gedeelte een paar bladzijden terugleest, dan zien we die geschiedenis van de Heer Jezus bij het avondmaal. Bij het laatste avondmaal. Of het eerste avondmaal, het is maar hoe je het zegt. En dan zegt de Heer Jezus, één van jullie zal mij verraden. En dan zegt de een na de ander, ik ben het toch niet? En dat is niet in de zekerheid van, nou dat zal ik vast niet doen. Maar met de gedachte erachter, ik zou het zomaar kunnen zijn. Ik zou het zomaar kunnen zijn die Jezus zal verraden. En ik zeg dat niet omdat het zo geweldig is om te twijfelen. Zulke mensen zijn er ook die zeggen, je moet eigenlijk aan alle dingen twijfelen. En vooral ook aan de grote leerstellingen van de kerk. En aan de dingen van de kerk, want dat is goed voor je. En je moet het zelf allemaal ontdekken en je moet het zelf allemaal weten. Nee, dat kan natuurlijk ook dat je zegt van, nou twijfelen is eigenlijk het meest belangrijke in het leven. Ik twijfel, dus ik besta zo'n beetje. Nou, soms is het wel goed om ergens aan te twijfelen, maar ik zou zeggen van, en dat is natuurlijk niet zo modern, twijfel vooral ook eens een keer aan jezelf. Twijfel daar eens een keer aan. Aan je eigen ideeën zou je eens een keer moeten twijfelen. Ja, dat wordt je tegenwoordig niet meer geleerd. Je moet vooral in jezelf geloven. Maar ik zou zeggen, neem jezelf eens een keer in twijfel. En neem je eigen situatie nooit eens een keer niet zo heel serieus. En ga je eigen waarneming eens een keer twijfelen. Mensen die dat nooit hebben, die altijd zelfverzekerd zijn, dat altijd goed weten, en vooral van zichzelf goed weten, dat zijn of volmaakte mensen, of onuitstaanbare mensen. Maar dat je over de dingen van het geloof soms ook twijfelt. Dat is niet iets wat je moet zoeken, maar dat komt er gewoon. Dat gebeurt je gewoon. Zou het allemaal wel zo zijn? Hè? En dan wordt het toch wat anders. Hè? Dan cultiveer je dat niet. Dan zeg je niet van, wat geweldig dat ik twijfel. En kijk, ik weet de dingen allemaal niet zo zeker. Maar dan heb je iets van, dat bekruipt je soms. He, soms in een lange tijd, misschien herkent u dat wel. Dat je hier in de kerk gekomen bent en dat je al een langere tijd zoiets hebt van, ja maar. En dan kruipt dat in je leven. Het kan ook anders zijn. Dat je zegt dat je zit in de kerk of je bent met iets anders bezig. En dan bespringt het je plotseling. Dat is wat anders. Maar dan bespringt het je plotseling. En dan zeg je van, zou het dan toch zo zijn? Of is het wel zo? Die 11 discipelen. Sommigen twijfelden. Niet allemaal, dat staat erbij. We weten niet wie. We weten ook niet precies waarom en waarover. Maar toch, die 11 discipelen die Jezus zou uitkiezen om zijn apostelen te zijn, zijn blijkbaar heel gewone mensen. Mensen van vlees en bloed. Mensen zoals wij. Dat is niet altijd zomaar een pre. Dat je zegt van, oh, het zijn maar gewone mensen, gelukkig. Want ja, gewone mensen, je moet het ook eerlijk zeggen, zijn natuurlijk ook gewoon zondige mensen. Dat moet je erbij zeggen. Maar we herkennen elkaar plotseling. We weten niet precies wie en we weten ook niet precies waarom, maar we zijn in goed gezelschap van, nou, iemand als Petrus. Iemand als Thomas. En soms is dat al iets moois, hè? Dat je andere mensen tegenkomt en die dat hetzelfde hebben als jij. Hè? Als je dat altijd voor jezelf gehouden hebt, dat je denkt van, nou, ik zal wel de enige zijn. Dat je soms merkt van, ja, de dingen waar ik mee zit. Dingen waar ik tegenaan loop. Dat zijn dingen waar andere mensen ook tegenaan lopen. Daarom heb je ook een gemeente. En daarom komen er ook broeders op huisbezoek. Niet om alleen maar te zeggen, zo is het. Maar om ook te merken van, we zijn met elkaar maar gewone. En dat betekent dus ook gewoon zondige mensen. En dat is wel een stuk herkenning.
Ik ben niet de enige die soms twijfelt. We herkennen ons aan die Petrus, hè, die op de golven moest lopen. Prachtig. Indien u het bent, beveel mij dan tot u te komen. En Jezus zegt, kom. En Petrus loopt over die golven naar Jezus toe. En hij ziet het water. En het is toch wel heel erg diep. En hij zinkt. Nou, dat is zo herkenbaar beeld. Of van die Thomas. Die er niet bij wilde zijn. We herkennen ons in die discipelen bij die storm op het meer. Heer, trekt u zich er niks van aan dat we vergaan? Of het is een spook. Allerlei dingen die we herkennen. Zijn we daar nou echt mee geholpen? Het scheelt wel, hè, als je mensen tegenkomt. En als je een gedeelte in de Bijbel leest waarvan je zegt van ja, daar herken ik mijn leven in. Ook in mijn twijfels, mijn zorgen, wat mijn leven dan ook bezig kan houden. Maar ben je daar nou echt mee geholpen? We hebben het allemaal wel. Maar om nou te zeggen van dat is het dan. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Moet je voorstellen, die discipelen ontmoeten de opgestaande Heere Jezus. Met wie ze lang zijn omgegaan en van wie ze al veel gehoord hebben. Dan denk je van, dat past eigenlijk niet, dat wringt met elkaar. De opgestane Heere Jezus die de dood is doorgegaan, die alles heeft volbracht. En die daar staat. En sommigen twijfelden. Dat zal toch niet de bedoeling zijn. Er zijn mensen die zeggen van ja, zo gaat het nou eenmaal. Hè? Zo zit ik nou eenmaal in elkaar. En dat is dan het einde van het verhaal, maar dat is voor de Heer Jezus niet het einde van het verhaal. Hij doet er wat aan. Hij zegt wat en hij doet er wat aan. En weet je wat hij zegt? Tegen ook die twijfelende discipelen. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat heeft hij gekregen. En hij zegt dat dus tegen die discipelen die daar op de grond liggen. Hem aanbidden. En waarvan sommigen twijfelen. En tegen al die discipelen zegt hij. Tegen al die kerkmensen zegt hij. Tegen al die ambtsdragers zegt hij. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Die heb ik gekregen door zijn dood en door zijn opstanding. Alle macht. En alle macht, ja dat is natuurlijk wel alle macht. Daar kun je niet van zeggen van ja, maar alle macht, bijvoorbeeld in de kerk of zoiets dergelijks. Hè? Of soms denken mensen zo van dat de Heer Jezus alleen maar iets kan doen in de kerk. Maar zo is het niet natuurlijk. Het is wel alle macht, maar je moet wel goed zien hoe de Heer Jezus die macht uitoefent. Ik denk dat we daar anders weer heel veel vragen bij elkaar kunnen krijgen van ja. Als de Heer Jezus dat dan zegt, dan krijg ik nog juist veel meer twijfels van. Als hij dan alle macht heeft, als hij dan alles kan zeggen en alles kan doen. Waarom dan dit en waarom dan dat en waarom dan dit en noem maar op. En dan zou er niet staan en die 11 discipelen aanbaden en sommigen twijfelden. Maar er zouden staan en alle twijfelden en sommigen aanbaden hem. Wat moet je daar nou mee? En sommigen twijfelden en Jezus zegt, mij is gegeven alle macht. Moet je dus goed kijken naar hoe de Heer Jezus die macht uitoefent en waar die uitoefent. Dat laatste gedeelte van het evangelie van Matthäus, in dat laatste gedeelte grijpt Matthäus terug op heel veel motieven die hij al eerder genoemd heeft in het evangelie. En dan moet je goed terugkijken. Als de Heer Jezus nou zegt, hè, mij is gegeven alle macht. Dan moet je eens terug gaan denken aan, waar staat dat woord macht dan verder in het evangelie van Matthäus? Nou, bijvoorbeeld in dat hele bekende hoofdstuk, Matthäus 9, leest ook in Markus 2, over die vier vrienden. Die een zieke vriend hadden, een verlamde vriend hadden. En die vriend bij Jezus brengen. En dan komt die vriend zo door het dak, u kent het verhaal ongetwijfeld, komt die vriend zo door het dak voor de voeten van Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, hij zegt niet, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Nee, kind, uw zonden worden u vergeven. En dat horen dan de Farizeeën. En wie heeft macht om zonde te vergeven dan God alleen? Nou, dan zegt de Heer Jezus, om te laten zien dat de Zoon des Mensen, dat ik macht heb op aarde zonde te vergeven. Sta op. Nou, daar kom je dat woord macht tegen. En dan kom je erachter wat die macht van de Heer Jezus is. Hoe hij die uitoefent. Het is de macht om zonde te vergeven. Volgende hoofdstuk, Matthäus 10, stuurt de Heer Jezus zijn discipelen erop uit om in zijn naam macht uit te oefenen. Om het kwade te weerstaan. En daar moet je goed op letten. Wat is nou de macht van de Heer Jezus? Er staat er in Hebreeën, we zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. We zien niet dat hij alle macht heeft. Maar wat is die macht dan? Nou juist dat, hè? Zonde vergeven. Ja, zeg je van, ja, wat moet je daar nou mee? Zonde vergeven. Nou, dat begrijp ik, dat je dat zegt. Maar dat is denk ik de kern van het hele evangelie. En dat is nou juist de kern van de macht. Wat voor macht wil je? De macht van een dictator. De macht van de glorie. Van mensen die het allemaal wel even kunnen en zullen. Of de macht van iemand die alles vanaf het begin af aan nieuw maakt. Die het daar aanpakt waar het werkelijk vast zit. Die mensen bij God brengt. Die God bij mensen brengt. Die juist dat doet wat niemand kan. Namelijk het kwaad omdraaien in goed. Wij kunnen het kwaad maskeren. Wij kunnen er overheen praten. We kunnen zeggen, nou, we denken er maar niet aan. Of we zeggen van, nou, dat is verjaard. Dat willen we niet meer aan denken. Maar God lost het op. En Jezus lost het op. En als er dan staat, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Denk dan vooral daaraan. Dat hij de macht heeft om zonde te vergeven. Dat hij de macht heeft om je bij God te brengen. Dat hij de macht heeft om dingen nieuw te maken. Dat hij de macht heeft, ja, om je leven op een heel ander plan te brengen. Namelijk bij God en niet in de ban van jezelf. Zo heel fundamenteel is de Heer Jezus bezig. Ik vind het gek dat daarom in het zendingswerk en het evangelisatiewerk, men is niet de wereld ingegaan met, want we hebben een koning en die is de baas van jullie. Hoe zijn zendelingen de wereld ingegaan? Met het evangelie van de goede herder. Daar zijn ze mee de wereld ingegaan. Alle macht en de dingen zijn veranderd in de naam van de Heer Jezus. Zonden zijn vergeven. Hoe zijn ze nog meer de wereld ingegaan? Nou, door het kwaad een halt toe te roepen. Door ziekenhuizen te bouwen. De diaconie, om het zo te zeggen. Het evangelie met handen en voeten. Dat is nou wat Jezus zegt. Dat is nou de macht van Christus. Om mensen vrij te maken van God. Soms zouden we meer willen zien. Dat wil ik ook, dat willen we allemaal. Maar we lezen de Bijbel en daar staat zo vaak, mijn ziel verwacht. Mijn ziel wacht en verwacht het van de Heere. Mijn ziel wacht op de morgen meer dan de wachters op de morgen. Nou, dat moet je leren. In ons eigen ongeduld. Maar we kijken naar de kern van Jezus' macht. Hij brengt ons bij God. Jezus zegt niet alleen iets, hij doet ook iets. Hij zegt, ja, dat zegt hij ook, maar zal ik zo iets over vertellen. Want hij zegt niet alleen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij zegt ook nog wat anders. Maar dat is meer dan alleen maar zeggen. Hij zegt, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Ja, dat zegt hij. Hè, dat zijn zegwoorden. Maar het is veel meer. Hij doet het ook. Hij is het ook. Hij belooft het hier niet. Hij zegt niet, ik beloof dat ik met je zal zijn als je dit en dat en dat en dat doet. Hè? Want zo gaat het vaak bij ons. En dat denken we dan. Wanneer is de Heere God bij je? Nou, als je naar de kerk gaat, de Bijbel leest, dit, handen fout, weet ik veel wat allemaal. Dus als ik ga, nou dan moet ik dus flink in de Bijbel gaan lezen, moet ik flink gaan bidden, moet ik flink dat gaan doen en flink dat gaan doen. En dan is de Heere God bij me. Zegt de Heere Jezus niet, ik ben bij je als... Als je voldoet aan de voorwaarden. En hij zegt niet, ik beloof het. Of, ik zal wel eens een keertje bij je zijn. Hij zegt, ik ben met je. Ik ben met u. Hij is Immanuel, hè? Matthäus 2 staat dat al. Gij zult hem de naam Immanuel geven, God met ons. Zie, ik ben met u. Dat zegt hij tegen de discipelen, ook tegen die twijfelende discipelen. Hij zegt niet, ik ben met je als je je twijfel eens een keer op, aan de kant zet. Moeten ze wel doen natuurlijk. Maar dat zegt hij niet. Zie, ik ben met u. Hij is bij ons. Het is geen belofte, dat is niet een toezegging gebonden aan allerlei voorwaarden. Dat is hij. Daarom zeg ik, het gaat niet om wat hij zegt, maar wat hij doet. Namelijk aanwezig zijn. Hij is met ons. Merk je dat altijd? Nee, dat merk je niet altijd. Nee, stel je voor, zeg, dat God alleen maar met ons zou zijn als we dat zouden merken. Nou, ik denk dat we vaker, dat hij dan vaker niet bij ons zou zijn dan dat, dat hij wel bij ons zou zijn. Ik merk het bijvoorbeeld, dat is een beetje plat misschien, maar als ik leg te slapen 's nachts, merk ik niet dat hij bij me is. Maar hij is het wel, gelukkig wel. En als ik druk aan het werk ben, dan merk ik niet altijd dat hij bij me is. Nee, maar hij is het wel. Als ik hiermee bezig ben, daarmee bezig ben. Merk ik altijd dat hij bij me is? Nee, maar hij is het wel. Hij is niet alleen bij me als ik het merk, dus niet. Ik ben met u en u zult dat altijd merken. Dat zegt hij niet. En ik vind het wel geruststellend, want ook als ik hem niet opmerk in mijn leven, is het toch zijn belofte dat hij met ons is. Voel ik dat altijd, dat God met mij is? Nou, dan kan ik hetzelfde verhaal overhouden. Als God alleen maar met mij is als ik het voel, nou, dan is God niet zo heel vaak met me. Dat kan aan mij liggen, maar ik denk dat het bij de meeste mensen zo is. En het is niet zo dat de Heere God, dat de Heer Jezus zegt, ik ben met je, dus ik zal het je altijd laten voelen. Het is juist de andere weg op, hè? Dat je weet van, hij heeft het beloofd. En wat God beloofd heeft, wat de Heer Jezus beloofd heeft, op grond van zijn dood en opstanding. Dat is meer waar dan wat ik ooit kan merken. Wat ik ooit kan voelen. Maar waar is de Heer Jezus dan? En hoe? Ja, hoe kan ik hem dan vinden? Moet je weer teruggaan, hè? In dat evangelie van Matthäus. Wat zei Jezus ook alweer? Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Dat zei de Heer Jezus. En dat vergeten we wel, want we denken nu, Matthäus 28, daar gaat het dan alleen maar over, van dat hij altijd bij ons is. Maar we vergeten dan wat er staat in Matthäus 18. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Dus wil je nou merken dat Jezus er is? Of wil je nou daar zijn waar Jezus is? Dan moet je de gemeenschap opzoeken. Denk eens aan Thomas, die dat niet deed. Die denkt van, nou, hij zal er wel niet zijn, ik blijf lekker thuis. Nou, inderdaad, hij was er niet, Jezus was er niet. Omdat Thomas er niet was. Dus denk nou niet, ik vind Jezus buiten de gemeenschap van de gelovigen om. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Er zijn mensen die, ongetwijfeld zullen die hier ook zijn, die zeggen van, ja, ik heb zoveel moeilijkheden en ik kan het allemaal niet aan, ik kan even niet naar de kerk. Ik zou zeggen, moet je juist in de kerk zijn. Moet je juist in de kerk zijn. Ja, ik heb wel genoeg aan mezelf, ja. Maar hij is er. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn. Waar de gemeente samenkomt, daar is Jezus zelf. Tot aan het einde van de dag. Of dat nou in Noord-Korea is, Of hier in Dordrecht, Noord-Korea, misschien mensen alleen in de cel. En dan is de Heer Jezus daar ook. Ook al zijn er maar één, is er maar één in zijn naam. Sommigen twijfelden. Ik moet ook zeggen, sommigen zijn ook zonder verwachting. Sommigen hebben weinig hoop. Misschien bent u ook zo wel naar de kerk gegaan, zonder hoop, zonder verwachting. Ja, je moet je ook je hoop stellen op de Heere God. Hè? Sommigen twijfelden, ja, als je zo gaat zitten, ja, weet het eigenlijk niet. Komt het dan wel goed? Sommigen zijn niet over die streep te halen. Die weten het al. Die twijfelen niet eens meer. Die weten het al. Het houdt op. Maar vanmorgen trekt de Heer Jezus ons weer over de streep. En hij zegt, word discipel. Maak discipelen. Maar ook blijf een discipel. En zie, mijn naam is Immanuel. God met ons. En gemeente, iedere twijfel valt weg. Niet altijd als je hem voelt of merkt, maar als je hem ziet zoals hij is. De gekruisigde. Ja, wat meer is, de opgestane. Die aan de rechterhand van de Vader is. Die ook voor ons bidt. Amen. We gaan nu over tot de dienst van de bevestiging van ambtsdragers. En ik lees u het formulier wat daarvoor bestemd is. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, de kerkenraad heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in deze gemeente verkozen zijn. Omdat niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen wij thans in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. We willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van zijn lichaam.
De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere, voorwaar ik zeg u, wie ontvangt die ik zend, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat der ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren des woords opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde Gods hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod des Heren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Zij moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen en over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te beoefenen. Als opzieners van de gemeente moeten zij waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren des woords, voor wiens leer en dienst zij mede verantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren des woords erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en met goede orde zal geschieden, naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudste van Efeze: zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Christus maakt ook van de dienst der diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft in de gemeente naast de bediening van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. We lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diakenen hebben samen met de dienaren des woords en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naaste. Ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in de dienst van Christus, die de armen zal redden, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Tot zover het formulier. Voordat we overgaan tot de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, willen we eerst afscheid nemen van, als ik zeg oude ambtsdragers, dan is dat ook niet zo, maar van de oude ambtsdragers. En ik verzoek u eerst te gaan staan. Broeders, u bent nu klaar om afscheid te nemen van uw werk als ouderling of diaken. U hebt het werk een aantal jaar mogen doen. Ik ben daar nauwelijks getuige van geweest, dus ik kan niet zo goed zeggen hoe u dat gedaan hebt, maar ik heb niets gehoord dat het niet goed gegaan is. Ik neem aan dat alle dingen ook zo zijn gegaan zoals we ook hadden verwacht. Hoewel we bij onszelf wel eens kunnen nadenken van en de gedachte kunnen hebben, had ik dat niet moeten doen, had ik dat niet moeten doen, had ik dat ook niet moeten doen. Dat zijn van die dingen die altijd bij ons blijven als we in de dienst van God staan. Als we kijken naar hem, de grote heiland, de trouwe heiland, die
altijd alles voor een ander heeft gedaan, tot en met zijn hemelvaart en het zitten aan zijn rechterhand, en die ook, zoals de geloofsbelijdenis zegt, voor ons zal terugkomen om alle dingen nieuw te maken. Dan kijk je naar jezelf en dan denk je van, wat heb ik veel vergeving nodig en veel genade nodig. Nou, de macht van de Heer Jezus is juist de macht om zonde te vergeven. En dat brengt ons heel dicht bij Hem, zijn macht. En we vertrouwen erop dat de Heere God ook dan dat genadig zal wegdoen wat verkeerd was in zijn oog. Maar dat u ook zal zegenen wat u in zijn dienst heeft mogen doen. Tot opbouw van zijn gemeente en tot heil van gemeenteleden. We gaan straks een lied zingen, die zullen we met u zingen. En er staat, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Ik heb dat speciaal gekozen, ja. Omdat daar iets in zit van, is dat altijd wel zo? Soms is het werk van een ambtsdrager niet altijd even gemakkelijk. Je moet soms lastige bezoeken afleggen, vervelende vergaderingen bijwonen. Het gaat niet altijd zoals je zelf wil. En als je dat dan ziet, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan moet je zeggen, nou zo af en toe was ik er ook wel moe van. Van het kerkenraadswerk. Maar als je aan hem denkt, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. Aan hem denkt, die zegt van, ik ben met u. Als je aan zijn liefdedienst denkt, en dan mag je je daarin blijven verheugen, want dat is de grootste dienst die je maar op aarde mag verrichten. De dienst van de goede herder. En zo willen we dat dan ook lezen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. We willen dat onze broeders ook staande toezingen. De nieuwe broeders verzoeken op te gaan staan. Nu uw broeders gereed staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis wordt gebracht? Ten vierde, belooft u zich steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien u in leer of leven u te buiten zou gaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder Baai? Broeder Domburg.
Ja.
Broeder Mol.
Ja.
Broeder Slager.
Ja.
Broeder Vissers.
Ja.
Broeder Van Andel.
Ja.
Broeder Brouwer.
Ja.
De Almachtige God en Vader geeft u zijn genade dat u in deze dienst getrouw en met zegen mocht werkzaam zijn. Amen. We willen de broeders staande toezingen Psalm 134, vers 3. Liefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop zij als herders van de kudde des Heren recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. En in deze dienst nemen we ook afscheid van de diaconaal werker, onze zuster de Graaf van de Boogaard. En we danken haar en in haar de Heere voor het werk dat ze heeft willen doen in het midden van de gemeente. En de Heere zegenen u ook verder. Er zijn een aantal nieuwe diaconale werkers benoemd. Onze zuster Cornelissen is met vakantie, maar ze is wel benoemd. En die benoeming gaat dus ook wel door. En onze broeder Van Valen is ook benoemd, broeder Van Valen. Dat bent u, ja. U mag er staan. We hopen dat de Heere u ook tot zegen zal stellen in het midden van de gemeente, in het werk wat u mag doen. De Heere zegene u in het werk samen met alle andere diaconale werkers. En misschien wilt u weer gaan zitten, dan maak ik er gelijk nog een praatje bij. Want het is toch wel mooi dat ik deze dienst mag leiden. We zullen toch heel veel met elkaar te maken krijgen, zo God het ons geeft. En als het allemaal zo mag gaan, zoals we hopen en verwachten. En we hopen dat we met elkaar ook de Heere mogen dienen in zijn gemeente. Als ouderlingen, als diakenen en als diaconale werkers. Maar ook met u als hele gemeente, want we laten het natuurlijk niet aan hen over. Ze mogen ons helpen in het dienst van de gemeente. Maar ik hoop dat we zo ook met elkaar daaraan mogen werken wat we gezongen hebben zo even. Want dat vind ik toch altijd een hele prachtige zin in dat lied. Maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, maar ook een schuilplaats in de wildernis. Een huis waarin uw vrede is. Dat is eigenlijk het mooiste wat je over de kerk kan zeggen. Een pijler van de waarheid, van Gods waarheid, maar tegelijkertijd ook een schuilplaats in de wildernis. Nou, ik hoop dat we met elkaar daaraan ook mogen bijdragen onder de zegen van de Heere. En dat gaat in het ambt en buiten het ambt. Maar we hebben allemaal dezelfde zegen van diezelfde God nodig. We willen daarom ook samen zingen. En u mag gewoon blijven zitten. Het lied Psalm 133 vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.
We willen samen de heren bidden voor de nieuwe ambtsdragers en het diaconale werk in het midden van de gemeente. We willen ook onze voorbeden en dankzegging uitspreken. U heeft de namen gelezen. We voegen er nog aan toe dat we willen danken dat de jeugdclub de Hoeksteen een prachtig aantal dagen heeft gehad in Hoeven. We zijn op kamp geweest. We zijn blij en dankbaar dat het goed is gegaan en dat ze het goed hebben gehad. We zullen daar ook samen voor danken. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt. Wij danken u dat u ons geschonken hebt mannen van goede getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat zij in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, opdat een ieder zijn ambt vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade, dat zij in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder moeite, verdriet of vervolging der wereld te vertragen. Schenk ook de diaconale werkers alles wat zij in hun werk nodig hebben, zodat anderen in hen de liefde van Christus mogen opmerken. Wees u hen nabij, geeft u hen getrouwheid op hun plaats. Verleen uw zegen aan onze gemeente, opdat wij ons aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpen en de diakenen met liefde zullen bijstaan in de dienst der barmhartigheid, hun erend in een ambt. Geef dat we elkaar de gelegenheid geven elkaar ten dienste te zijn. We bidden u voor hen wiens namen we gelezen hebben. We willen u in de eerste plaats heel hartelijk danken voor de geboorte van Josje van Leeuwen. We willen u danken dat u alles wel gemaakt hebt en dat in dat gezin weer een nieuw leven ontvangen mocht worden. We bidden van u, wilt u in dat gezin aanwezig zijn en geef dat Josje mag opgroeien in de vrezen van uw naam, zodat ze u mag kennen als het grootste geschenk in dit leven. Wees u haar en het gezin nabij. We willen u ook samen danken met de familie Kruithof, dat ze 25 jaar getrouwd mochten zijn deze week. Er is heel wat geweest in hun leven. We willen u danken dat u hen bewaard hebt en dat ze geen schipbreuk hebben geleden. Dankzij u. U komt alle lof en eer toe. We willen ook bidden voor de familie Kouweleers. We vragen van u, wees u hen goed en nabij, ook in de komende tijd, bij de onderzoeken. Zorgt u goed voor hen en geef dat we ons verblijden mogen over de dingen die u in ons leven doet. We zouden soms zo graag zien iets meer van uw macht aan de buitenkant. U weet dat we dat ook nodig hebben aan de binnenkant. Wees u een God van nabij en verblijdt u ons door de dingen die u doet. We willen u ook danken samen met de leden van de jeugdclub, dat een weekend paar dagen die ze weg zijn gegaan, dat die zo goed zijn verlopen. We danken u dat we elkaar mogen hebben, dat we elkaar met elkaar het goed mogen hebben. Zegent u hen ook verder. We willen ook bidden voor familie Tazelaar, die de bloemen uit de gemeente ontvangen. U weet alles van hen. We bidden voor hen. Zorgt u goed voor hen, ook bij het ouder worden. We komen zo tot u en we bidden van u, wees u ons ook vanmiddag nabij, als we weer uw woord openen en als uw woord betekend en verzegeld mag worden aan het hoofd van een kind van de gemeente. Heren, we danken u dat dat door mag blijven gaan, dat u met ons bent, blijkbaar. Heren, zegent u ons ook vanmiddag en verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
Zal er nu gecollecteerd worden? De rondgang is bestemd voor de kerk. En als de kinderen weer terug zijn in de kerkzaal, zingen we Staan, ons laatste lied. Nu blijf ik bij u voor altijd. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.